Ik wil u graag iets voorlezen uit Lucas 1 en Jacobus 2. In Lucas 1 lezen wij over Zacharias en Elisabeth, de ouders van Johannes de Doper. En van hen staat geschreven in Lucas 1, vers 6. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En dan uit Jacobus 2. Vers 14. Jacobus 2, vers 14. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder de geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover lezen we uit de Heilige Schrift. Straks voor de samenkomst zei iemand tegen mij, de ware rechtvaardige, dat is de titel voor vanavond, dat is de Heer Jezus, klaar. Hij zei, als ik die preek moest houden, zou ik na een paar minuten klaar zijn. Dat kan ik me ook wel indenken, ja. Maar toch begin ik juist bij dat punt. Want inderdaad, als je de titel van vanavond, de ware rechtvaardige, een beetje losmaakt van deze hele serie, dan denk je inderdaad bij die titel onmiddellijk aan de Heer Jezus. Maar als je hem ziet in het kader van deze hele serie, dan weet je dat het ook vanavond gaat over het christelijk geloofsleven. Het leven met de Heer, het wandelen met God. En dan zal dus de ware rechtvaardige ook de gelovige mens moeten zijn die wandelt met God. Het is inderdaad opmerkelijk hoe vaak de Heer Jezus in het Nieuwe Testament de rechtvaardige wordt genoemd. Er is bijna geen schrijver die hem niet al zodanig aanduidt. We hebben daar straks het voorbeeld gehoord uit 1 Johannes 2, waar Johannes die uitdrukking gebruikt. Je vindt het in de Matthäus-evangelie en dan notabene bij monden van mensen die er volledig buiten stonden. Pilatus noemt hem rechtvaardig. Zelfs de vrouw van Pilatus zegt, heb dan niets te doen met deze rechtvaardige. Je vindt het bij Paulus op allerlei plaatsen. Je vindt het bij Petrus. Christus is gestorven, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Misschien zelfs in Jacobus 5, hoewel het daar niet zo duidelijk is, maar sommigen denken daar ook, als het daar gaat over de rechtvaardige, dat Jacobus aan de Heer Jezus denkt. Hij is bij uitstek wat de Joden noemen een tzaddik. Ik slinger niet zo graag met buitenlandse woorden, maar af en toe zijn er van die woorden die eigenlijk elk mens, elk christenmens zou moeten kennen. Omdat ze ook zo typerend zijn voor het Joodse denken. Tzaddik, dat betekent de rechtvaardige. Tzedek, dat betekent rechtvaardige. Rechtvaardig als bijvoeglijk naamwoord, tzedaka betekent gerechtigheid, al die woorden hangen met elkaar samen. En dat tzaddik, dat heeft in het Joodse denken een heel bijzondere betekenis. Daar heb je er in feite niet veel van. Er zijn zelfs tradities die zeggen, de tzaddik is eigenlijk de mens die zo dicht bij de Heere leeft, dat hij aan de zonde niet meer toekomt. Dat is de echte rechtvaardige. Je kan wel begrijpen dat er daarom zo weinig van zijn. Er is zelfs een traditie die zegt, er zijn op elk moment in de tijd 36 van zulke rechtvaardigen in de hele wereld. En het zijn vaak stille in de land. Het zijn niet de druktemakers, de mensen die op de voorgrond treden. Maar hun aanwezigheid in de wereld betekent dat God nog altijd met erbarmen op deze wereld neerziet en het oordeel op haar niet laat neerkomen. Dat is om die 36 rechtvaardigen. Er is een schitterende roman van André Schwarz-Baard, een Franse schrijver. Dat boek heet Le Dernier des Justes, de laatste der rechtvaardigen. En het is ook in het Nederlands vertaald, waar hij die traditie een beetje uitbreidt. Hij maakt ervan dat je dat ook in de erfopvolging kunt terugzien. Hij beschrijft een familie vanaf de 13e eeuw, waar hij de eerste rechtvaardige optekent. En dan gaat hij van vader op zoon door tot de allerlaatste, vandaar die titel, de laatste der rechtvaardigen. En die laatste komt om in de gaskamers van Auschwitz. En hij tekent al die verschillende levens. Het is een aangrijpend boek, vooral ook natuurlijk door dat dramatische slot. Het zijn in de ogen van de wereld onbetekenende mensen. Maar ze worden gekenmerkt daardoor dat zij met Psalm 1 kunnen zeggen, uw wet is mijn overpeinzing bij dag en bij nacht. Met Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet, uw Torah. Het zijn de mensen zoals je ze beschreven vindt in Lucas 1, vers 6. Wat we daar net gelezen hebben van Zacharias en Elisabeth. Van wie gezegd wordt dat ze rechtvaardigen waren. En dat bleek daaruit dat ze onberispelijk wandelden in de Torah. Voor christenen op het eerste gezicht een wonderbaarlijke omschrijving. Rechtvaardigen omdat zij wandelden in de Torah. Je kunt de Torah, de wet van God, als een juk beschouwen, als een moed, als een verplichting. Dan heb je de typisch wettische houding. Je wilt eigenlijk wat anders, maar ja, het moet nou eenmaal. Maar dit zijn de mensen die wet onderhouden van binnenuit. Die wet lief hebben omdat ze de Heere God lief hebben. En die er vreugde in vinden om dat wat God van hen verlangt te doen. Omdat ze God lief hebben, ze doen het dus omdat ze hem een plezier willen doen, met simpelweg uitgedrukt. Maar ook omdat ze weten dat die wetten tot hun zegen zijn. Ze hebben vreugde om die geboden te volbrengen, omdat ze weten dat het wetten ten leven zijn. Dat is de ware tzaddik. En het is niet voor niets dat al die Joodse schrijvers, want dat zijn het per slot van rekening van het Nieuwe Testament, behalve Lucas, maar die was waarschijnlijk al lang een proseliet voordat hij de Heer Jezus leerde kennen. Allemaal schrijven ze over die ene man in de hele wereldgeschiedenis die bij uitstek aan dat beeld beantwoordde. De tzaddik, zoals elke gelovige Jood zich daar iets bij voorstelde en zoals hij zelf ook een hoopte te zijn. De tzaddik, de mens die wandelt in de ware gerechtigheid van God. Maar het is niet alleen de Heer Jezus die zo wordt genoemd. In het begin van de Matthäus-evangelie wordt ook Jozef, de man van Maria, een rechtvaardige genoemd. Dat was de reden waarom hij Maria niet verstootte. Hij was een rechtvaardige. En dat is juist zo bijzonder, omdat de wet zegt dat als je merkt dat jouw verloofde gehoereerd heeft, dan moet je haar aanklagen en dan moet ze gestenigd worden. Maar de ware tzaddik, die weet dat de barmhartigheid van God altijd uitgaat boven de ware plichtsbetrachting. Zoals de Heer Jezus dat later ook van de Farizeeën zegt, jullie zijn wel heel pieterpeuterig precies als het gaat om het brengen van de tiende, maar jullie vergeten de barmhartigheid van God, die is veel belangrijker. En de liefde En er worden verschillende uitdrukkingen gebruikt. Lees maar Matthäus 23. En zo is het toch met Jozef. Hij is een echte rechtvaardige. Hij leeft vanuit de geest van de wet. Terwijl de letter van de wet misschien zou eisen dat hij zijn verloofde zou aanklagen. Helemaal aan het eind van het Lucas evangelie vind je een andere Jozef. Jozef van Arimathea. Er staat geschreven, was een rechtvaardig mens. Maar van alle goede werken die van hem worden opgesomd. Nee, die worden helemaal niet opgesomd. Wordt er maar één vermeld. Namelijk dat hij zorg droeg voor de begrafenis van de gestorven Heer. Er zijn zelfs niet-Joden die beschreven worden als rechtvaardigen. Cornelius wordt een rechtvaardig man genoemd. Daar wordt hij om geprezen. En een andere synagoge, een andere Romeinse hoofdman wordt in de evangelie ook gepredikt dat hij een rechtvaardig mens is. En er zijn allerlei van deze figuren, Johannes de Doper, die een rechtvaardige wordt genoemd. Dat is, kunnen we dan beter begrijpen. Dat zijn mensen die de Heer God kenden en die zijn wet kenden en daaruit leefden. Maar het is dus niet alleen de Heer Jezus. En het is zelfs niet eens de volgelingen van de Heer Jezus. Want Cornelius was nog niet eens een volgeling toen hij al een rechtvaardige werd genoemd. En Johannes de Doper was de voorloper, niet een volgeling van de Heer Jezus. Maar het waren de mensen zoals God ze altijd bedoeld heeft toen hij zijn Tora schonk. Mensen die die wet niet als een juk op hun schouders zouden nemen, die altijd weer zouden proberen de kantjes er vanaf te lopen, maar mensen die de geest van de Tora zouden vatten en uit liefde jegens God en zijn woord zouden leven en beantwoorden aan zijn bedoelingen. Nou, dat is ten inleiding een klein idee van wat de rechtvaardige is. En ik zei u al, Zacharias en Elisabeth behoren ook tot dat soort rechtvaardigen. En nu komen wij een beetje in de problemen. Want Lucas 1 vers 6 staat in de Bijbel, daar kan niet aan ontkomen worden, daar kun je niet omheen. Maar als het niet in de Bijbel had gestaan en ik had u vanavond gesproken over mensen die rechtvaardig waren, want ze waren onberispelijk volgens de werken van de wet, dan zou u mij als degelijke protestant voor de voeten hebben geworpen. A, dat niemand onberispelijk de werken der wet kan volbrengen. En B, dat je op grond van de wet sowieso niet gerechtvaardigd wordt, maar alleen door het geloof. Nou, dan hebt u een moeilijkheid, want het staat wel in de Bijbel. En wat dat betreft, en dat maakt het onderwerp wel een beetje complex, wat dat betreft hebben we een moeizame geschiedenis achter de rug. Want in de dagen van Luther en Calvijn dachten zij dat in de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk hetzelfde geleerd werd als wat men dacht dat de Joden leerden in de eerste eeuw van onze jaartelling. Nou, dat is al de vraag of je die kan vergelijken. Maar ten tweede is het de vraag of het wel billijk is. Zeiden de Joden in de eerste eeuw werkelijk dat je op eigen kracht de hemel zou kunnen verdienen, het heil zou kunnen verwerven door de wet van God te onderhouden? En was dat werkelijk de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk? Wat dat betreft, zei ik u al, is dit een moeizaam verhaal. Het punt is, ten eerste, dat dat soort mensen er wel degelijk waren. De Heer Jezus spreekt in Lucas 18 over mensen die dachten dat ze rechtvaardigen waren. En die mensen dachten dat ongetwijfeld omdat ze zo precies de wet onderhielden. De Heer Jezus tekent dat in een gelijkenis waar we het hier jaren geleden eens over gehad hebben. In die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En die fariseer durft met vrijmoedigheid in Gods tegenwoordigheid te komen en schept erover op wat hij allemaal doet. Hij vast 2 dagen, met 2 maal per week. Hij geeft 10e van al wat hij heeft. Hij is eigenlijk een prima kerel. En in elk geval niet te vergelijken met die tollenaar die ook wat verder naar achteren stond. Die niet zo dichtbij durfde te komen. En die zich op de borst sloeg en zei, o God, wees mij zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus, die tweede, die ging gerechtvaardigd naar huis. Met andere woorden, als je moest kiezen wie van die twee de echte tzaddik is, dan is dat niet die fariseer. dan is dat die tollenaar. Maar daarmee wil de Heer Jezus niet zeggen dat alle Joden dachten dat je zo moest leven. Zacharias en Elisabeth, die leefden niet zoals die tollenaar. En die kenden de Heer Jezus nog helemaal niet. Zacharias en Elisabeth, maar eigenlijk ook Jozef en Maria, Simeon en Anna. Al die bijzondere gestalten uit het begin van het Lucas-evangelie waren allemaal tzaddikim. Mensen die als echte rechtvaardigen kunnen worden aangemerkt, ook al wordt dat woord niet altijd voor hen gebruikt. Die fariseer uit de gelijkenis was een type godsdienstig mens zoals we die in alle tijden overal vinden. Ook in het Rooms-Katholicisme, ook in het Protestantisme, ook in de gereformeerde wereld, ook in de evangelische wereld. De godsdienstige mens die eigenlijk nog redelijk tevreden is over zichzelf en eigenlijk vindt dat de Heere God ook redelijk tevreden met hem zou moeten zijn. Dat is een oerzonde van de mensheid. Je kunt nog beter iemand hebben die een liederlijk leven leidt en alles doet wat God verboden heeft, dan dit soort valse rechtvaardigen. Want die zijn menselijk gesproken niet te bekeren, tenzij dat God met een wonder tussen beiden komt. Want die mensen zijn zo verschrikkelijk tevreden met zichzelf. Zulke wonderen gebeuren, want Saulus van Tarsus was er zo een. Hij zegt in Filippenzen 3 dat hij voordat hij tot bekering kwam, wat de gerechtigheid betreft die volgens de wet is, dus die de wet vereist, hij onberispelijk was. Als je keek naar alle eisen van de wet, dan zou je kunnen zeggen, er was er niemand die zozeer aan de eisen van de wet van God voldeed. Maar toen hij oog in oog kwam te staan met de Heer Jezus, toen zag hij wat hem ontbrak. En ik geloof niet dat Paulus een huichelaar was voor zijn bekering. Ik geloof dat hij het oprecht meende. Terwijl hij toch zo verschrikkelijk ernaast bleek te zitten, want hij had de gemeente van God vervolgd. Nou, daar moeten we zo op terugkomen. Wat dan het grote verschil was. Het was niet dat Paulus ontdekt had dat die Torah, dat die wet helemaal waardeloos was. Het probleem zat hem niet in die wet. Hij zegt in Romeinen 7... De wet is heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Je moet nooit de wet de schuld geven, want de wet is notabene Gods eigen woord. En wie aanmerkingen heeft op de Torah, die heeft aanmerkingen op God zelf. Nee, het probleem ligt niet in de Torah, het probleem ligt bij de mens zelf. Maar nu kom ik tot een belangrijke uitspraak. De rabbijnen, over het geheel genomen, hebben door alle eeuwen heen nooit geleerd dat de mens op eigen kracht de hemel zou kunnen verdienen. Wat dat betreft is het Jodendom, als je nou even die valse fariseërs, die valse rechtvaardigen buiten beschouwing laat, want zo waren ze lang niet allemaal. Degene die de Heere kenden en vreesden en dienden, en er waren ook vele rabbijnen bij, door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag, hebben altijd geweten, en hebben er altijd over gesproken dat uiteindelijk een mens volkomen afhankelijk is van de barmhartigheid van God. En leeft uit de genade van God. En dat als iemand van ons straks deel mag hebben aan het Messiaanse Rijk, dat is om de genade die God schenkt. En dat weten ze omdat het in het Oude Testament staat. Als Israël alles al verkorven heeft daar bij het gouden kalf, en Mozes eigenlijk niet meer weet hoe het nu verder moet. God had zijn wet gegeven en die wet is radicaal gebroken. Dan zegt de Heere God zelf, barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Exodus 34. En zelfs voor die tijd had God al duidelijk aangegeven dat hij niet alleen zijn wet aan het volk gaf. Exodus 20. Maar dat hij er tegelijkertijd de tabernakel bij gaf met als wezenlijk bestanddeel daarin de offerdienst, om goed te maken alles wat ontbrak aan het nakomen van die wet. Vanaf het begin heeft Israël, als het tenminste geestelijk inzicht had, en dat hebben velen gehad door Gods genade, hebben ze altijd geweten. Die wetten zijn wat God van ons mag verwachten, nu we zijn volk zijn geworden. Daar beginnen de 10 geboden met: ik ben de Heere die jullie uit het land Egypte heeft uitgeleid, uit het diensthuis, uit de slavernij. Jullie zijn mijn volk en als zodanig spreek ik jullie aan. Maar als je bij de zegeningen van het verbond wil blijven, dan zijn dit de condities. En dan kan ik jullie zegenen. En zelfs die condities kunnen alleen volbracht worden in de kracht van God. En als het dan toch misgaat, want dat gaat het regelmatig, dat weet elke vrome Jood, dan is er altijd de genade van God. Weet u waarom het zo belangrijk is? Omdat het verschil tussen Jodendom en Christendom daarmee eigenlijk ligt op een heel ander vlak dan wat ik wel eens dacht. Zij dachten dat ze door de wet behouden konden worden. Nou, er waren er velen die dat dachten. Net zoals later heel wat christenen dat hebben gedacht. En ze vergisten zich. Maar dat was nooit het werkelijke Jodendom. Maar dat dachten wij. Zij dachten door de wet behouden te worden en wij weten, we worden alleen maar behouden door het geloof. Want dat was belangrijk, hè? Sola fide, zeggen we in het Latijn, dat betekent gerechtvaardigd door het geloof alleen. En daar is een klein woordje toegevoegd dat niet in de Bijbel staat. En dat woordje is het woord sola. Dat is geen bestekmerk, maar dat is in dit geval dat woordje alleen. We lezen nooit in de Bijbel, je wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Je wordt gerechtvaardigd uit het geloof. Maar, zegt Jacobus 2, je hebt twee soorten geloof. Je hebt doodgeloof en levend geloof. Doodgeloof, dat is praatjesmakersgeloof. Dat is zoals ze in bepaalde kringen zeggen, een historisch geloof, of een tijdgeloof, of een wondergeloof. Wie van u dat verstaat, die weet waar ik het over heb. Maar het is in elk geval niet het ware geloof. Maar het andere geloof waar Jacobus 2 het over heeft, dat is het zaligmakend geloof. En dat is geloof dat blijkt uit goede werken. Dat is een vruchtdragend geloof. En zonder die vruchten is er geen echt geloof. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof, maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Dit is een bijna letterlijk citaat van paus Benedictus de 16e, de vorige paus. En dat is een uitspraak waarin we ons geheel en al kunnen vinden, ik tenminste wel. Ik heb u al eens eerder verteld, en niet iedereen weet dat, maar in 1999 zijn er een groot aantal Lutherse en katholieke theologen bij elkaar gaan zitten om nou eens zich af te vragen, hoe zit het nou met die rechtvaardiging uit het geloof? Daar hebben we nou al die eeuwen, 5 eeuwen lang ruzie over gemaakt. En zoals dat heel vaak gaat met kerkelijke ruzies, het hing van misverstanden aan elkaar. Als je al begint met gerechtvaardigd door het geloof alleen, dan wek je de indruk, hoewel Luther dat nooit bedoelde, dat als je nou maar gelooft, dan komt het allemaal verder helemaal goed. En hoe je dan leeft, of je ook leeft als een rechtvaardig, dat doet er dan verder niet meer toe. Dat zei Luther niet, maar door dat woordje alleen kon je dat makkelijk concluderen. Daarom zei het concilie van Trent, u weet wel dat Rooms-Katholieke concilie, dat begon in 1543, met deze uitspraak. Wie leert dat je hoeft alleen maar te geloven, en ik zeg het nou met mijn woorden, en of dat geloof vrucht draagt enzovoort, dat doet er allemaal niet toe, die zij vervloekt. Dat is krasse taal, maar dat hoort een beetje bij het taalgebruik van die tijd. Luther gebruikte dat soort taal ook naar zijn tegenstanders. Dat hoort erbij. Maar strikt genomen had Trente groot gelijk. Ze zeiden ook niet dat Luther dat leerde, want dat woord Luther komt nergens in hun verklaringen voor. Maar ze suggereerden dat natuurlijk wel. Maar strikt genomen is dat terecht. Als iemand beweert dat je alleen maar hoeft te geloven en je komt in de hemel, terwijl het totaal niet uitmaakt hoe je geloofd hebt, hoe je geleefd hebt, dan kom je in strijd met Jacobus 2 en ook met heel wat uitspraken van Paulus zelf. Zoals Paulus dat zegt in Galaten 5, daar kwam die uitdrukking van paus Benedictus vandaan. Geloof dat door liefde werkt. Geloof dat vrucht draagt in liefde daar. Johannes zegt het in zijn eerste brief. Als je zegt, ik geloof in God, ik heb God lief, maar je hebt niet de broeders lief, dan lieg je. Want iedereen kan wel zeggen dat hij God lief heeft, maar het blijkt daaruit. Hoe blijkt dat je God lief hebt? Als je zijn kinderen lief hebt. En dat blijkt uit heel concrete liefde daar. Ik zou u vele plaatsen kunnen citeren daaruit. Wat een misverstanden over en weer. En na 500 jaar kwamen die katholieke en Lutherse theologen bij elkaar en zijn toen tot een verklaring gekomen die veel stof heeft doen opwaaien. Want er waren natuurlijk meteen fanatieke katholieken die zeiden, daar zijn we het niet mee eens. En er waren meteen fanatieke Lutheranen die zeiden, daar zijn we het ook niet mee eens. Maar voor velen was het een grote opluchting. En toen bisschop Gerard de Korte en ik ons boekje schreven, Rome en Reformatie, hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan niet schrijven over de rechtvaardiging uit het geloof, want daar denken we precies gelijk over. En dat was ook zo. Je wordt gerechtvaardigd uit het geloof, maar dan wel echt geloof. En wat is echt geloof? Dat is geloof dat door liefde werkt. Of dat is geloof dat blijkt uit de vruchten, de goede werken die eruit voortvloeien. Kijk, Luther zelf was daar ook niet helder in. Hij heeft de Bijbel echt moeten veroveren. Hij had nog nooit een Bijbel gezien voordat hij het klooster binnenging. En daar vond hij in de bibliotheek een Bijbel, aan een ketting notabene. En toen hij begon als hoogleraar college te geven, kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen, begon hij met de Romeinenbrief. En daar heeft hij prachtige dingen over gezegd en geschreven, terwijl hij eigenlijk het Nieuwe Testament nog nauwelijks kende. Hij had er nog geen tijd voor gehad. Dus hij ging door, toen kwam de Galatenbrief, en tenslotte kwam hij bij de Jacobusbrief. En toen schrok hij zich echt lam. Hij was zo kwaad over wat hij daar las. Want eindelijk dacht hij het nu op een rijtje gekregen, hoe het dan zat met die rechtvaardiging. En nu stond daar, nou, je wordt niet gerechtvaardigd door geloof alleen, maar ook door de werken. Hij zei, dat is een strooienbrief. Dat wil zeggen, hou er maar een vlammetje bij en laat het allemaal verbranden. Gooi het maar uit de Bijbel. Hij was daarin nogal rigoureus. Ik kan dat menselijk, psychologisch ook wel begrijpen. Luther heeft enorm geworsteld met de gerechtigheid van God. Als monnik. Elke dag opnieuw beleed hij zijn zonde, terwijl hij eigenlijk niks te beleiden had, want het was zo'n oppassende man, dat zijn eigen biechtvader tegen hem zei, als hij dan weer met allerlei zonden kwam, van Staupitz, die zei, Luther, dat zijn poppenzonden. Daar moet je nou eens mee ophouden, man. Je zit gewoon te zoeken, maar dat was vanwege die worsteling. Als er zonden op mijn geweten blijven drukken die ik niet beleden heb, ga ik alsnog verloren. Want gerechtigheid van God, dat had voor hem maar één klank. En dat was de oordelende gerechtigheid. De vergeldende gerechtigheid. Zelfs de theologen in de middeleeuwen, als het over de gerechtigheid van God hadden, hadden het altijd over de vergeldende gerechtigheid. Daar zat ook een stuk Romeins juridische invloed in. Want zo leerden de oude Romeinse juristen dat ook. Gerechtigheid, dat is de vergeldende gerechtigheid. Totdat Luther in het Romeinenbrief zag dat in het evangelie, in de blijde boodschap, nu juist de gerechtigheid van God verkondigd wordt. Romeinen 1 vers 16. Niet de liefde van God. Vooral de evangelisten mogen nu even zitten op hun stoelen. Er is geen enkele evangelisatietoespraak in Handelingen waarin ooit over de liefde van God gesproken wordt. Terwijl wij bij voorkeur preken over de lievige God, mag ik haast wel zeggen. Het gaat er altijd over de gerechtigheid. Maar dat is niet alleen maar de oordelende gerechtigheid. In Romeinen 3 lezen dat God rechtvaardig is als hij de goddeloze rechtvaardigt. Moet je even over nadenken. Hij is rechtvaardig als hij de goddeloze rechtvaardigt. Dat wil zeggen, met alle eerbied gesproken, de Heer Jezus, God is dat verschuldigd aan het werk van de Heer Jezus. Die heeft zo'n groot werk volbracht dat ieder die daar een beroep op komt doen behouden kan worden. En God zou niet rechtvaardig zijn, ik zeg het nog eens met grote terughoudendheid, maar voor de duidelijkheid zeg ik het zo, God zou niet rechtvaardig zijn als hij zo iemand zou afwijzen. Zo groot is het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Daarom zegt 1 Johannes 1 vers 9 ook, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig. Niet alleen maar liefdevol en barmhartig, dat ook, maar hij is rechtvaardig als hij ons vergeeft. Als je daar eens over doordenkt en je gaat dat pakken, gaat er heel wat mis verdwijnen. God is rechtvaardig als hij ons vergeeft. Rechtvaardiging is niet alleen maar straffende gerechtigheid. Gods gerechtigheid is niet alleen maar straffend. Gods gerechtigheid is ook reddend. God is rechtvaardig als hij de zondaar redt. Niet omdat die zondaar dat verdiend heeft, maar omdat het werk van de Heer Jezus zo groot is. Maar dat betekent wel dat daar ook iets tegenover staat. Als God zijn volk uit Egypte verlost heeft, dan staat er een verlost volk. Dat ze daar innerlijk lang niet allemaal deel aan hadden, dat doet er nou even niet toe. Het gaat om het prentje dat ons daar geschilderd wordt. Daar is een verlost volk. En nu zegt God, nu heb ik jullie verlost uit alle ellende en alle zondigheid en boosheid van Egypte. Maar dan verwacht ik wel dat jullie ook leven zoals het een verlost volk betaamt. Met andere woorden, als je nu mij gaat dienen, dan kom je te staan onder mijn geboden. En die zijn alleen maar tot jullie welzijn. En als jullie mij lief hebben, hebben jullie mijn geboden ook lief. En wat vind je nu in het Nieuwe Testament? Nou vind je dat de Heer Jezus al die geboden afschaft en zegt, je hoeft alleen maar te geloven. Ja, dat gelooft u zeker. Dat zei hij niet. Hij zei, als je mij lief hebt, dan doe je mijn geboden. Wie is het die mij lief heeft? Dat is hij die mijn woord bewaart. Johannes 14. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En hij onderwijst hun zijn geboden. Hij geeft het kerngebod. Precies hetzelfde als wat alle rabbijnen ooit gezegd hebben over de Torah van Mozes. Het kerngebod is God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En als de Heer Jezus zijn geboden geeft, dan zegt hij het net zo. Dit is mijn gebod dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Hij brengt het op een hoger plan. Hij zegt niet lief hebben zoals jezelf, maar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Maar het is in de kern nog steeds het liefde gebod. En dan zie je de Galatenbrief zo prachtig. Als Paulus gaat daar enorm tekeer tegen mensen die zeggen je moet je laten besnijden en je moet allerlei Joodse wetten volbrengen, anders kun je niet behouden worden. Daar is hij mordicus op tegen. En hij kan zich ook kras uitdrukken. Maar als je dan door Christus bent vrijgemaakt en je hebt deel aan het werk van de verlossing, dan zegt hij, en wat moet je nou doen? Galaten 6 vers 2, draagt elkanders lasten en zo zullen jullie de wet van Christus vervullen. Hey. Daarom worden reformatorische kerken elke zondag de 10 geboden voorgelezen. Niet om daardoor zalig te worden, maar als de regel der dankbaarheid, zoals het daar genoemd wordt. Ik zou eigenlijk liever de Messiaanse Torah lezen, maar dat maakt nou even niet uit. Want in de kern gaat het toch om dezelfde zaak. En bedenk daar dan de uitleg van de Heidelbergse catechismus maar bij. Dan kom je heel dicht uit bij wat de Heer Jezus bedoelt onder zijn geboden. En Petrus zegt later in zijn brieven, jullie moeten de geboden van de Heer Jezus onderhouden. Ziet u, Paulus schrijft in Romeinen 2 vers 13, de hoorders van de wet worden gerechtvaardigd. Dat had u ook niet gedacht, hè, maar het staat er echt. De hoorders van de wet worden gerechtvaardigd. Hoorders in de zin van luisteraars en degene die doen wat die wet zegt. En dat geldt nog altijd. Wat is de ware rechtvaardige? Dat is nog altijd precies wat het was in het Oude Testament. Dat is de mens die God lief heeft. En die daarom ook zijn woord, zijn geboden lief heeft. Die er vreugde aan beleeft om die geboden te onderzoeken. Die er vreugde aan beleeft om die geboden ook in Gods kracht te onderhouden. Let wel, in Gods kracht, want van jezelf kan je dat niet, maar dat wist elke vrome Jood ook. In de kracht van de Heilige Geest zouden wij het nu het Nieuw Testamentisch uitdrukken. Met als vreugde en zekerheid dat als dat af en toe misgaat, dat er dan voorzien wordt door het offer, dat ik toch weer met God in het reine gebracht kan worden. Dat is Jodendom. En dat is christendom. En nu zegt u, maar wat is dan in vredesnaam nog het verschil? Dat is een goede vraag. We hebben ze zo ver elkaar gespeeld en daarom hebben we ook op een zeer antisemitische wijze daarom de Joden zo in een kwaad daglicht gesteld. En met volkomen miskenning van de echte vrome Jood die door alle eeuwen heen zijn geweest. We hebben het verschil enorm gemaakt. En het verschil is minimaal. Behalve dat ene grote wat ik nog steeds niet genoemd heb. Het verschil is minimaal. Of je nou in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament leeft. De ware rechtvaardige is de mens die leeft vanuit zijn liefde jegens God. In het bewustzijn dat God hem lief heeft. Dat hij mag leven uit de genade en de barmhartigheid. Dat hij mag onderhouden de geboden van de Heer, wetende dat die tot zijn welzijn zijn. En al wist hij dat niet, dan nog omdat God hem lief heeft en hij God lief heeft, vindt hij het een vreugde om zijn geboden te volbrengen. Dat is altijd hetzelfde. Dat is wat Paulus ons voorhoudt. Hij zegt in Romeinen 13, als jullie elkaar lief hebben, vervullen jullie de wet. Niet van wij hebben met de wet helemaal niks meer te maken. Christus is ook niet het einde van de wet, zoals zoveel vertalingen zeggen in Romeinen 10 vers 4. Christus is het doel van de wet. Dat betekent telos. Het doel, de inhoud, de zin, de vervulling van de wet. En niet zoals veel evangelische lezen, in Christus is de wet tot een einde gekomen. De Torah is nooit afgeschaft. In het duizendjarig vrederijk zal het een norm zijn die vanaf Sion geleerd wordt en waar alle volkeren zich aan zullen onderhouden. En voor ons is de Torah ook niet afgeschaft. Wij leven onder de geboden van de Heer Jezus. Wanneer ben je een rechtvaardig mens? Als je eerst in geloof aan God hebt mogen toevertrouwen, zoals dat met Abraham ook het geval was. Hij geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Waarom was Abraham een rechtvaardige? Omdat hij zich in geloof aan God had toevertrouwd. Niet omdat hij zo'n braaf mens was, dat was hij ook. Maar hij was een braaf mens omdat hij zich aan God had toevertrouwd, zich in diens arm had geworpen voor de vervulling van al de beloften van God. En Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat wordt 3 keer geciteerd in het Nieuwe Testament, geen wonder. Want daar zie je weer die diepe overeenkomst. De rechtvaardige is de mens die leeft in een diep vertrouwen op God. Waarom? Omdat hij God lief heeft en weet God heeft mij lief. Er is een diepe band. Noach was een rechtvaardige, hij wandelde met God. Dat is wat de rechtvaardige is. Dat is een mens die met God wandelt. Dan heb ik nog steeds niet verteld, wat is dan nog het verschil? Het verschil is de Heer Jezus. De Hebreeënbriefschrijver zegt, de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Dat lag niet aan de wet. Maar dat lag daaraan dat de Heer Jezus nog niet gekomen was. In het oude verbond had je offers, maar die hadden in zichzelf geen betekenis. Nu achteraf snappen we dat ze alleen maar betekenis hadden doordat ze vooruitwezen naar het offer van de Heer Jezus. En zo zijn er zoveel verschillen. In het Oude Testament hadden we wel de wet, maar we hadden geen voorbeeld hoe we die wet zouden moeten naleven. Want Mozes faalde en Elia faalde. Al die godsmannen faalden. En toen in de nieuwe bedeling kwam er iemand die werkelijk genoemd kon worden de rechtvaardig. Nu hebben we een vaste norm, we hebben ook geen enkel excuus meer. God zal ons altijd daaraan herinneren. Er was er één in de wereld die werkelijk rechtvaardig was. En dat is wat ik van jullie verwacht. Hij was én de rechtvaardige. En hij was degene die de schuld op zich nam van al onze ongerechtigheden. En in de derde plaats, dat ontbrak ook nog aan het oude verbond, dat is de Heilige Geest. De wet van Mozes vertelt je nooit hoe je dat in vredesnaam allemaal moet doen, al die moeilijke geboden. Vertelt je er niet bij waar je de kracht daarvoor vandaan haalt. De vromen wisten dat altijd. De vromen wisten altijd veel meer dan er was geopenbaard. Dat zie je al bij Abraham. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hij heeft de Heer Jezus al gezien, zegt de Heer Jezus zelf, Johannes 8. Het geloof stijgt altijd uit boven wat geopenbaard is. Maar even zo goed, niemand had je verteld hoe in vredesnaam die wet volbracht moest worden. Uit welke kracht, want van onszelf hebben we die kracht niet. En nu weten we, daarvoor is de Heilige Geest in deze wereld gekomen. En wat zegt Paulus in Romeinen 8 vers 4, dat is ook weer zo'n sleuteltekst. Hij zegt, wij zijn mensen die hebben de Heilige Geest ontvangen, let wel, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die de geest ontvangen hebben. Dus het gaat er nog altijd om dat de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld wordt. Ja, natuurlijk. Openbaring 22 zegt, tot in eeuwigheid blijven we slaven van God. Tot in eeuwigheid staan we onder de wet van God, want hij is de schepper en wij zijn de schepselen. Alleen nu hebben we de kracht ontvangen door de Heilige Geest om die wet te volbrengen. En dan is het nog steeds met vallen en opstaan. En bovenal weten we van de Heer Jezus dat hij het ene ware offer is op wie al onze overtredingen van de wet zijn neergedaald, zodat hij ze heeft uitgeboet. Nu weet ik dat alle overtredingen ook in mijn leven, ook van nadat ik tot geloof gekomen ben, uitgeboet zijn door het werk van de Heer Jezus. En ik kijk naar hem als de ware rechtvaardige. En ik heb een norm voor ogen zoals de gelovigen het Oude Testament die nooit hadden. Want al de helden faalden, heb ik al gezegd. Maar nu hebben wij hem voor ogen en wij weten hij is volmaakt. En u weet, Matthäus 10 vers 25 zegt, het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Dit is Gods plan voor uw leven. Dat hebben we vaker gezien in deze serie. Romeinen 8 vers 29. God heeft ons voorbestemd, over predestinatie gesproken. Dat betekent het letterlijk, hè? God heeft ons voorbestemd, gepredestineerd, om aan het beeld van Gods zoon, zijn zoon, gelijkvormig te worden. Snap je, het wet van het Oude Testament, het hele bestel was goed. God had het gegeven, maar het was incompleet. Dat lag niet aan God. Dat kwam daardoor dat de Heer Jezus nog niet gekomen was. Maar nu Hij gekomen is, vallen alle stukjes van de legpuzzel die nog ontbraken op hun plek. Hij is degene die onze wetsovertredingen op zich heeft genomen. Hij is de ware norm. Naar dat beeld moeten wij getransformeerd worden. En ten derde, dat kan door de kracht van de Heilige Geest. Dus de ware rechtvaardige onder het nieuwe verbond heeft ongelooflijk veel overeenkomsten met de rechtvaardige onder het oude verbond. Veel meer dan veel christenen zich gerealiseerd hebben. Eigenlijk pas in de 20e eeuw is dat beter tot ons doorgedrongen. Eindelijk, zowel bij katholieken als bij protestanten. En dat heeft ook onze houding ten opzichte van Israël veranderd. Toen pas gingen we veel beter begrijpen hoe die twee zo dicht bij elkaar lagen. Maar tegelijkertijd zien we het grote verschil. En het hele verschil is Christus. Paulus had geen enkele aanmerking op het Jodendom behalve dit. Sinds de Heer Jezus is gekomen, wil je niet meer behelpen met het oude bestel, maar kun je alleen maar overgaan naar het nieuwe bestel. Je in geloof toevertrouwen aan Hem. Want zonder dat geloof kun je nooit een ware rechtvaardige worden. Een ware rechtvaardige die begint met zich door geloof in de armen van God te werpen. Net als Abraham gedaan had. Maar nu heeft dat geloof een object. Het is de Heer Jezus. Een voorwerp. Het geloof richt zich op de Heer Jezus. Die en onze zonden gedragen heeft. En ons voorgaat op de weg van de ware gerechtigheid. Daarom is het zo gevaarlijk om te denken, je wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. En als je dat nou maar aangenomen hebt, dan is alles wel goed en dan ga je naar de hemel. En verder maakt het niet zoveel uit, want we blijven toch maar arme zondaren, niet waar. We hebben 1000 excuses, maar we hebben dan toch maar geloofd, dus dat komt wel goed. Dat is niet het christendom. Dat is niet de leer van de Heer Jezus, dat is niet de leer van Paulus. Wij zijn gerechtvaardigd om een rechtvaardiger te worden. Dat moet ik even uitleggen. Daar zit weer een ander probleem in. In het reformatorisch gedachtegoed is het eerst rechtvaardigmaking, daarna de heiligmaking. Maar dat is een beetje een scheef beeld. Want zowel de rechtvaardigmaking als de heiligmaking valt in twee delen uiteen. Je hebt wat we noemen met een moeilijk woord de positionele rechtvaardigmaking en heiligmaking. Dat wil zeggen, door het geloof in Christus ben je vanaf datzelfde moment rechtvaardig. Ben je heilig. Allebei tegelijk. Niet het eerst het ene en dan het ander. Je bent in Gods ogen een heilige en je bent in Gods ogen een rechtvaardig. En allebei moet van het praktische leven geestelijk verwerkelijkd worden door de kracht van de Heilige Geest. Ben je rechtvaardiger geworden, leer dan ook als een rechtvaardige te leven. Ben je een heilige geworden, leer dan ook als een heilige te leven. Dus helemaal niet eerst rechtvaardigmaking en dan heiligmaking. Nee, eerst moet je verstaan wat jouw positie in Christus is. En daarna moet dat worden uitgewerkt in ons leven. Door de kracht van de Geest. Heiliging en rechtvaardiging, beide. Eerst moet je zien wat je positie is. In sommige kringen noemen we dat stand en staat. Je staat is je positie in Christus. Dat ben je krachtens de wedergeboorte en door het geloof. Maar je stand, dat is je geestelijke toestand op een bepaald moment. Want het is natuurlijk diep tragisch als je gerechtvaardigd bent en je leeft niet als een rechtvaardiger. Jacobus zou ons keihard in het gezicht werpen, dan is het een grote vraag of je überhaupt ooit gerechtvaardigd bent. Zo simpel is het. Als je iemand tegenkomt, en nou praat ik even heel pastoraal, als je iemand tegenkomt die leeft als een goddeloze. En die tegen ons zegt, ja, maar ik heb ooit mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Dan zeggen we, sorry, maar je leeft als een goddeloze en de Bijbel zegt heel duidelijk waar de goddeloze eindigt. Dan zegt hij, ja, maar er is geen afval der heiligen. Ik zeg, ja, maar er is wel een afval van onheiligen. En jij leeft als een onheilige en zo behandel ik jou. Wat er in zijn hart eventueel toch nog aan vonk van God aanwezig is, daar oordeel ik niet over, kan ik niet zien. Wat ik wel zie is een goddeloze levenswandel. En daarna moet ik hem beoordelen. Hij leeft als een onrechtvaardige en de Bijbel zegt wat er met onrechtvaardigen gaat gebeuren. Ziet u, daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je met dat woordje sola voorzichtig omspringt door het geloof alleen. Dat is Lutheranisme. Daarom was hij zo boos op Jacobus 2. Maar Bijbelse christenen, die zeggen je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar dat geloof blijkt daaruit dat je nu ook een rechtvaardig leven gaat leiden. Met vallen en opstaan. Want de zondige natuur blijft aanwezig. Maar je hebt de kracht van de Heilige Geest in je. En je mag weten als het weer misgaat, dat de Heer Jezus ook daarvoor geleden en heeft en gestorven is. Dat is het leven van de ware rechtvaardige. Dat is niet alleen maar iemand die ooit op een bepaald moment in de tijd zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. En sindsdien voor het vaderland wegleeft. De ware rechtvaardige is een afbeelding, een weerspiegeling van de rechtvaardige met een hoofdletter. Dat is iemand in wie wij, hoe gebrekkig het ook mogen zijn. Want zelfs de grootste heiligen hebben nog maar een beginsel van gehoorzaamheid, zegt de catechismus. Maar toch in wie we iets herkennen van het beeld van de Heer Jezus. Dat is Gods plan met ons leven. Hij heeft van voor de grondlegging der wereld dit plan gehad. Om ons gelijkvormig te maken aan dat beeld. En denk erom dat je niet zegt, ja, maar dat komt straks vanzelf in orde als we daarboven zijn. En intussen zijn we maar arme zondaren. Dat is niet het beeld van het Nieuwe Testament. Hij heeft ons alles ter beschikking gesteld. Het werk van de Heer Jezus. De zorg van de Vader. En de kracht van de Heilige Geest. Opdat nu iets van de rechtvaardige weer gespiegeld wordt in de rechtvaardigen. Jullie zijn afgewassen, zegt Paulus aan de Korintiërs 1 Korinthe 6. Jullie zijn geheiligd. Jullie zijn gerechtvaardigd. En ik voeg eraan toe, zoals hij het elders doet. Leef als een geheiligde. Leef als een rechtvaardig. Petrus zegt, citeer het woord van de Heere God. Ik ben heilig, dus wees heilig. De Heer Jezus is de ware heilige en de ware rechtvaardige. En onze uitdaging is, en dat is het christenleven, op één noemer gebracht. Hij is de heilige, hij is de rechtvaardige. Hij heeft van jou een heilige en rechtvaardige gemaakt. Dat is je positie. Maar hij wil ook, door zijn kracht, dat je leeft als een heilige en als een rechtvaardige. Tot zijn eer. Amen.